Dit is de podcast van Ellen Pitlow. Iedere aflevering praat Ellen met verschillende gasten over dieren om het onbenoembare bespreekbaar te maken. Dit is 30 minuten hashtag over dieren zonder omhaal. We Help Paws is een stichting die sinds 2022 in Tamil Nadu, Zuid-India, is gevestigd. Deze stichting is de enige hoop voor straathonden waar verder niemand naar omkijkt. Ze worden hier behandeld, verzorgd, gevaccineerd, gesteriliseerd en als het niet anders kan, mogen ze blijven. Het komende half uur praat ik met oprichter en drijvende kracht achter dit project, Patricia Jussen. Patricia, kun je me horen?
Ja hoor, ik hoor je heel goed.
Nou, fantastisch. Dan gaan we beginnen, want een half uur is zo voorbij. En jij hebt heel veel bijzonders te vertellen, weet ik. India, kom je overal honden tegen? Zou jij kunnen aangeven, ja, bij benadering, hoeveel straathonden er in, nou, laten we zeggen, Zuid-India leven? Heb je daar enig idee van?
Nou, in Zuid-India precies, dat weet ik niet. Maar er zijn onderzoeken gedaan en daaruit blijkt dat in India, in het totale gebied, ongeveer 40 miljoen straathonden leven. En dicht bij de stad waar wij ons gevestigd hebben, wonen ongeveer zo'n 10.000 straathonden. Maar dat is denk ik een hele lichte schatting.
Ja, dat is gigantisch veel, hè? En, ja. Maar ja, goed, het is ook een gigantisch groot land.
Dat klopt. Ja. Ja. Het zijn 1,3 miljard mensen.
Ja, precies. Nou, hoe is We Help Paws ontstaan?
Nou, in eerste instantie verzamelden wij medische spullen die over de hele wereld herverdeeld werden. Er waren met name spullen die afgedankt werden. En hieruit is uiteindelijk het initiatief ontstaan om een dierenziekenhuis voor straatdieren te starten in een gebied waar eigenlijk geen enkele medische hulp voorhanden was. En met name dan voor straathonden.
Oké, is er niemand die naar die honden omkijkt?
Nou, sommige honden worden wel gevoerd, dus dat wel. Dat is op zich, het eten is voor de honden geen probleem, maar zodra ze medische zorg nodig hebben, dan zegt iedereen, ja, maar het is niet mijn hond.
Oké.
Ja, dan krijg je een beetje wat je dat zie je heel vaak ook in groepsverbanden, hè, dat zodra dingen in een groep gegooid worden, dat niemand zich persoonlijk tot iets aangesproken voelt. En dat is daar natuurlijk ook zo. Dan, als die hond in die straat leeft, dan heeft iedereen zoiets van, ja, de buurman kan ook met hem gaan. En ik, het is niet mijn hond, waarom zou ik dat dan doen? Ja. En uiteindelijk krijgt die hond geen zorg.
Nee, dat kan natuurlijk niet. Als je het nou hebt, hè, over medische problemen of wanneer een hond zorg nodig heeft, wat zijn de meest voorkomende problemen bij deze honden?
Nou, veel problemen komen door ongelukken. Hè. Dat kan zijn dat een hond daardoor verlamd wordt of dat hij een grote wond heeft waar uiteindelijk vliegen hun eitjes inleggen en dan zitten er heel snel 10.000 maden in zo'n mond. Dus dat wordt met de dag dan veel groter. Andere veel ziektes die daar voorkomen zijn distemper, dat is hondenziekte, rabies en parvo. Maar meest eigenlijk distemper en rabies in onze regio. Dat verschilt een beetje per regio.
Kun je iets vertellen over rabies? Kijk, iedereen kent dat wel, maar ik kan me voorstellen, hè, in Nederland is dat volgens mij onder controle. Behalve als je op vakantie gaat, dan moet je een rabies-injectie geven aan je hond. Maar hoe is dat in India?
Nou, in India komt dat nog heel veel voor. En het wereldwijd leidt het ook volgens mij tot 50.000 doden per jaar. Dus dat is wel iets wat substantieel is. Je kunt in principe van alle zoogdieren kun je rabies krijgen. Het wordt overgebracht door speeksel. Dus de meeste overdracht vindt plaats via beten. Maar het kan ook als bijvoorbeeld een hond aan een waterbak drinkt, waar net een besmette hond aan gedronken heeft, of een voerbak. Dan wordt het ook zo overgedragen. En helaas, als honden niet gevaccineerd zijn, is het altijd dodelijk. En ook bij mensen overigens. Dus vaccineren is wel een heel belangrijk iets. Daar zijn wij ook wel mee bezig, maar het is niet zo heel simpel om zo'n campagne op te zetten in India. Er zijn allerlei restricties aan verbonden. Maar in het ziekenhuis vaccineren wij alle honden meteen tegen rabies en ook andere overdraagbare ziektes.
Ja, en dat is niet een kwestie van eenmaal, hè? Dat moet elk jaar herhaald worden volgens mij. Klopt dat?
Ja, in principe moet het ieder jaar herhaald worden. En als je in een gebied rabies onder controle wil krijgen, dan moet je minimaal in een vaccinatiecampagne 70% van de populatie vaccineren. Anders Ja, dan heeft het voor die honden wat je gevaccineerd heeft wel zin. Maar heeft het, ja, krijg je niet die rabies onder controle. Dus een minimum van 70%. Dus dat betekent ook dat je hele jonge puppen moet vaccineren. Want die maken ook deel uit van die populatie.
Ja, belangrijk. Goed dat je dat even zegt. Nou, runnen jullie een ziekenhuis? En nou, dan ga ik ervan uit dat je op een gegeven moment weer beter bent. En is het nu zo dat als zo'n hond beter is, dat hij gewoon weer teruggaat naar waar hij vandaan komt?
Ja, daar streven wij wel naar. Dus als een hond uit een goede wijk komt en het is een jonge, sterke hond, dan heeft het onze voorkeur om die terug te plaatsen. En niet alleen onze voorkeur, dat is ook de voorkeur van de hond. Want als je die terugplaatst, dan zie je ook dat die gewoon heel blij zijn dat ze weer in hun roedel zijn en dat ze weer in hun eigen wijk zijn. Maar helaas kan dat niet altijd. Hè. Soms is een hond verlamd of blind of heeft die terugkerende klachten. Of krijgen we hem wel hersteld, maar niet helemaal 100%. Of komen ze als hele jonge pup binnen en als die dan 4, 5 maanden bij ons zijn, ja, die zijn niet gewend om op straat te overleven. Dus die honden kunnen niet terug. Dus dat ziekenhuis groeit ook iedere maand. Dus het groeit wel gestaag.
Ja, je hebt eigenlijk een soort dubbele functie, hè? Niet alleen het verzorgen van honden terwijl ze ziek zijn, maar eigenlijk ook een opvang, want dat vloeit eruit voort.
Ja, dat klopt. Dat is eigenlijk niet de bedoeling, maar dat kun je niet tegenhouden, hè? Want dan zou je moeten beslissen om, ja, honden onder alle omstandigheden weer terug te plaatsen. Dat kan natuurlijk niet.
Nee, dat begrijp ik. Hoeveel honden zijn er op dit moment in het ziekenhuis? En dan dus ook het aantal honden wat, ja, definitief blijft?
Ik denk dat er nu een kleine 170 honden bij ons zijn. Daarvan zijn denk ik op dit moment bijna 50 puppies. Dus dat is wel heel erg veel. Dat baart ons ook wel zorgen, want ja, die blijven, hè? Die kun je niet meer terugzetten.
Nee.
Ik denk dat ongeveer de helft is op dit moment wat wij niet op korte termijn in ieder geval terug kunnen. Sommige honden weet je het niet van, hè? Dan duurt het maanden voordat je daar een beeld van hebt. Maar het gedeelte wat nu terug kan, op dit moment, is misschien 20% wat we nu kunnen terugzetten.
Okay.
De rest is voorlopig bij ons ondergebracht.
Nou, hebben jullie een mooi adoptieproject? Daar gaan we het straks even over hebben. Nou, in de hoop dat mensen dat oppikken en misschien bereid zijn om een van jullie hondjes te adopteren. Hoeveel mensen werken er in het ziekenhuis?
We hebben een team van 4 vaste mensen, dus dat zijn gewoon echt betaalde krachten. En 1 vrijwilliger. Gemiddeld hebben we 1 vrijwilliger op die plek. En dan hebben we in de straten van Tutukudi, waar we dan zeg maar de meeste rescues doen, zijn een aantal mensen die hun ogen en oren open houden. Dat als ze een hond zien die gewond is of ziek is, die ons nodig heeft, dan bellen ze ons. Dus dat zijn eigenlijk, ja, geen vrijwilligers die direct in het ziekenhuis werken, maar dat zijn wel onze ogen en oren op de straat.
Ja, nou weet ik dat het ziekenhuis best bijzonder is. Wij doen dit natuurlijk nu via een podcast, dus mensen kunnen niet meekijken. Maar ik weet dat jij daar een heel speciaal idee mee hebt. Kun je uitleggen hoe het ziekenhuis eruit ziet?
Ja, misschien is het belangrijk dat ik zeg dat ik heb in verschillende shelters en ziekenhuizen vrijwilligerswerk gedaan. En de meeste plekken vond ik altijd een beetje deprimerend. En misschien is dat voor de honden wat minder belangrijk. Die zien dat misschien anders. Maar voor de vrijwilligers en voor de mensen die daar werken, vond ik het heel vaak een deprimerende plek met heel veel hokken. Honden die alleen zitten, die eenzaam zijn. En ja, dat wilde ik niet. Dus ik wilde eigenlijk een soort van, ja, resort voor honden die medische zorg nodig hebben. Dus heel veel honden bij ons lopen ook echt los. En we hebben ook heel veel schaduw gecreëerd en heel veel zitplekjes en heel veel bankjes en bedjes. En alleen de honden die echt opgesloten moeten zitten omdat ze bijvoorbeeld bedrust nodig hebben of in quarantaine zitten. Of die heel agressief zijn, dat kan ook wel eens voorkomen. Eigenlijk nooit agressief naar mensen, maar wel soms naar andere honden. Ja, die zitten opgesloten, maar dat is echt maar een heel klein percentage van wat wij daar hebben zitten. De meeste lopen vrij rond. En dan hebben we nog een afdeling waar verlamde hondjes zitten. En die hebben dan een soort van kokosnootgranulaat op de vloer liggen, zodat ze geen schuurplekken krijgen. Mm-hmm. En we hebben een andere afdeling voor de puppen, omdat die, ja, toch wat gevoeliger zijn. Maar verder lopen eigenlijk de meeste honden los bij ons.
Ja, dat klinkt eigenlijk fantastisch, hè?
Ja, en het is echt aangekleed met heel veel planten. En ja, het ziet er een beetje uit als een resort als je bij ons binnenkomt.
Ja, geweldig. Volgens mij is er een heel leuk filmpje, hè, op YouTube. Dat kunnen mensen even bekijken, hè, om te kijken van hoe ziet dat er nou daadwerkelijk uit.
Ja, dat klopt. Daar kun je zien ook hoe we het getransformeerd hebben van een kale rijstfabriek naar een mooie oase.
Ja, nou, YouTube, We Help Pols. Ga daar zeker even kijken. Nou, is het uitgangspunt is natuurlijk medische zorg. Maar wat krijgen de honden te eten?
Nou, wij proberen de honden zoveel mogelijk te geven waar ze aan gewend zijn. Hè. Dat is rijst en linzen, groenten. En wij voegen kokosolie en curcuma toe, omdat dat ook gewoon gezond is voor ze. En daarnaast vis of kip. Maar daarnaast voegen we natuurlijk ook supplementen en mineralen toe. En honden die dat echt specifiek nodig zijn, die bijvoorbeeld ouder zijn of vermagerd zijn of ziek zijn, die krijgen extra toevoegingen bij hun voeders. Die krijgen bijvoorbeeld extra eieren of andere mineralen of probiotica of propolis, dus noem maar op. Dus in principe hebben we een soort basisvoer voor alle honden. En daarnaast hebben we nog voor een heel deel honden echt toegespitst eten.
Ja, dus jullie koken echt voor de honden.
Ja.
Ja, dat bijzonder.
Voor alle honden gekookt. Ja.
Ja, kan je nagaan, hè? Wij zijn gewend om hier een stel zakken en blikjes en weet ik wat allemaal open te trekken. Maar dat is natuurlijk niet wat de honden daar gewend zijn. Daar kan me wel wat bij voorstellen.
Ja, ja, ze zijn gewend om te scharrelen op de straat. En daar liggen natuurlijk geen brokken en ook geen blikjes voor. Dus alles wat zij vinden is eigenlijk wat van de mensen afkomt.
Ja, en als ik even bedenk dat er natuurlijk veel toeristen zijn in een bepaald seizoen, worden ze ook gevoerd door toeristen of kunnen ze toch wel hun kostje bij elkaar scharrelen door de plaatselijke bevolking, omdat die ze wat geeft?
Nou, het gebied waar wij zitten komen 0 toeristen.
Oké. Okay.
Dus wij zitten echt in the middle of nowhere. Dat is ook wel een probleem voor ons dat wij nauwelijks vrijwilligers krijgen, omdat we gewoon te ver buiten het toeristengebied zitten. Dus dat is aan de ene kant is dat een nadeel. De honden die vinden hun kostjes echt wel door dat ze gewoon bij de mensen scharrelen. En er worden ook honden gevoerd door mensen. Er zijn mensen die voeren iedere dag een aantal honden. Dus die koken ook voor de honden speciaal en gaan dat rondbrengen. Dus dat gebeurt er wel. Maar toerisme is bij ons eigenlijk niet aan de orde.
Nee.
Helaas.
Ja, dat is inderdaad jammer. Even terug, want dat schiet me zo even door mijn hoofd. Ik zag laatst een filmpje met verlamde hondjes. En daar hebben ze van die karretjes. Die kunnen ze dan aan de achterkant binden. En zo kan een hond toch rennen. Hebben jullie daar wel eens wat mee gedaan?
Ja, wij hebben van die karretjes. Wij hebben in principe een hele grote ruimte hebben van dat kokosnootgranulaat gelegd. Waardoor ze eigenlijk de hele dag heel mobiel zijn. Ze kunnen eigenlijk hun achterpoten gewoon door dat kokos heen slepen zonder dat dat hun huid beschadigt. Dus dat is eigenlijk wel een hele goede oplossing. En als we ze in zo'n karretje zetten, dat vinden ze leuk voor heel even. Dan kunnen ze even racen. Maar een hond die in zo'n karretje zit, die kan alleen maar staan. Dus die kan niet uitrusten. Die kan niet even gaan liggen, want dat karretje zit dan in de weg.
Ja.
Dus dat is heel vermoeiend ook voor die honden. En wij merken dat dat bij onze honden niet echt heel erg veel toegevoegde waarde heeft. Sommige honden vinden dat leuk. Maar heel veel honden hebben ook echt zoiets van, wat moet ik met dat ding? Want ik kan prima zonder dat ding door het ziekenhuis heen racen.
Ja, het is eigenlijk meer het idee zoals wij bijvoorbeeld in de auto stappen om van A naar B te komen of om je even uit te kunnen leven. Maar niet om al door met zo'n karretje rond te lopen. Ik vind het wel een mooie uitvinding.
Zeker.
Ja.
Zeker. En hier in Nederland is het anders. Want hier in Nederland ga je met de hond wandelen.
Ja.
En dan doe je dat. Maar in huis doe je dat karretje ook niet de hele tijd
nee.
aan.
Want, precies.
Ja, dat is niet praktisch.
Nee. Daar heb je gelijk in. Nou hebben we het over honden. En in India zijn natuurlijk heel veel andere dieren. Helpen jullie ook andere dieren?
We hebben toevallig vanmorgen een nestje katten opgehaald. Kittens. Die waren 2 dagen oud en daar was geen moeder meer van. Maar het is wel veel minder dan honden. En vee, dat is een iets ander verhaal in India. Tenminste in het gebied waar wij zitten. Met vee gaat de lokale bevolking nog wel naar de veearts. Omdat dat vee voor mensen waarde heeft. Hè. Dat verkopen ze en daar leven ze van. Dus daar zorgen ze wel redelijk goed voor. Maar voor de straathonden is dat een ander verhaal. Niemand voelt zich. Die koe of die geit, die is echt van iemand.
Ja.
Maar dat is bij de hond niet zo. En wij mogen geen vee ophalen. Want dan kunnen we echt aangeklaagd worden voor veediefstal. Dus als er iets gebeurt met een dier dat wij behandelen, dan kunnen we daar echt voor aangeklaagd worden. Er staan echt zware straffen op. En als wij een koe of een geit op de straat behandelen en er gebeurt daarna iets met die koe of die geit en die eigenaar zegt ja, maar dat komt doordat wat jij gedaan hebt, dan is dat voor ons ook een probleem. Dus dat vinden wij niet fijn. Maar helaas kunnen we daar op dit moment niet zo heel veel ja, voor betekenen.
Nee, dat heeft natuurlijk met normen en waarden te maken die zij hebben. Ja, en daar kunnen wij van alles van vinden. Maar ja, dat begrijp ik. Dat is dan even wat het is. Nou, even terug naar de honden. Ja, je zei dat net even over dat eten. Ik ben toch blij om te horen dat niet alle honden het slecht hebben op straat. Hè? Dat zie je door de rest van de wereld wel anders. Ik geloof behalve de hoofdstad van Turkije. Daar zetten mensen wel eten neer. Maar meestal hebben ze niet veel. Maar goed, ik kan me voorstellen dat jullie geld nodig hebben om te kunnen functioneren. Hè? Want er gebeurt natuurlijk van alles en er komen steeds meer honden bij jullie en blijven ook. Waar komen jullie sponsoren vandaan?
Nou, eigenlijk op 99% uit Nederland. In principe is dat natuurlijk ontstaan uit mijn eigen inner circle, om het zo maar eens te zeggen. En dat heeft zich dan een beetje uitgebreid. We hebben een heel deel mensen die een hondje op afstand geadopteerd hebben. En dat sponsoren dan 15 euro per maand voor dat hondje. Maar je begrijpt natuurlijk dat wij, die 15 euro wordt niet alleen maar besteed aan dat ene hondje. We gaan niet zeggen van, oh, jij krijgt vandaag geen eten, want jij wordt niet gesponsord.
Nee.
Dat kan natuurlijk niet.
Nee.
Maar ja, dat helpt ons wel om te kunnen koken voor die honden en om in ieder geval het eten te kunnen betalen. Want die 15 euro per maand, dat dekt niet alles, maar dat dekt wel het eten voor de hondjes.
Ja, en dus ook de medische zorg. Of dekt dat het niet?
Nee, dat is onmogelijk. Kijk, 15 euro per maand. Je kunt je voorstellen dat daar eten van gekocht wordt. Hè? De rijst, linzen, kip, vis, supplementen. En de rest, dat moeten we gewoon ergens anders vandaan halen. Want een sterilisatie van een vrouwtje kost bijna 40 euro inmiddels. En een vaccin iedere jaar. En ook antiflooienmiddel en iets voor de teken, ontwormingsmiddelen. Dat moet allemaal ergens vandaan komen. En dat kan niet uit die 15 euro.
Nee.
Door dat bedrag lager te houden, hè, dat 15 euro, zijn er wel mensen die dat makkelijker kunnen betalen. Als je dat op 30 euro gaat zetten, dan kunnen mensen gewoon niet opbrengen per maand.
Nee, ik begrijp het. Ja, het klinkt een beetje gek, maar als jij zegt 40 euro voor een sterilisatie, dan klinkt mij dat als muziek in de oren. Maar goed, het is natuurlijk een heel ander land. En uiteindelijk begrijp ik dat er heel veel moet gebeuren om het draaiende te kunnen houden.
40 euro en dan doe dat een keer 500 honden.
Ja, ik weet het. En jij vertelde natuurlijk, er zitten er bij jullie 170. En dan hoef je natuurlijk niet steeds opnieuw te steriliseren. Maar uiteindelijk, voeding gaat elke keer door. Rabies, injecties, wat je net allemaal al aangaf.
We hebben nu 170 hondjes daar zitten. Maar we hebben sinds april 22, dus dat is iets meer dan 2 jaar, hebben we meer dan 850 hondjes opgehaald. Hè?
Ja, kan je nagaan. Ja. Nou, ik denk dat dan nu de hamvraag komt. Hoe kunnen mensen jullie daadwerkelijk helpen?
Nou, mensen kunnen helpen door bijvoorbeeld een hondje op afstand te adopteren. Maar ze zouden ook kunnen helpen door een hondje een zorgplek te geven. Dus dat zijn hondjes die in principe niet bij ons zullen blijven. Tenminste, naar verwachting niet. Kunnen dat niet altijd 100% inschatten. Maar je zorgt dan, je sponsort dan eigenlijk een soort van ziekenhuisbed, om het zomaar eens even te vertellen. En als dat hondje dan uitgezet wordt, teruggezet wordt, dan komt daar op die plek weer een ander hondje voor in de plaats. Dus dan heb je eigenlijk iedere keer weer een roulatie van die plek. En daar sponsor jij dan voor. En je kunt natuurlijk altijd gewoon een incidentele plek of een incidentele donatie doen. En wij doen ook heel vaak loterijen organiseren. Daar kun je ook loodjes verkopen en hele leuke prijzen winnen. En dat geld, daar kopen wij dan ook weer vaccins van of sterilisaties. En zo wordt het ingezet.
Ik ga zo meteen daar nog even naar vragen. Wat zijn de kosten voor een zorgplek?
15 euro.
En is hetzelfde voor het adopteren van een hondje?
Ja. Kun je natuurlijk ook met een aantal mensen samen doen. Hè? Je hoeft het niet alleen te doen. Je kunt ook zeggen, ik doe met de hele familie of met de buren of met collega's. Doen we met z'n allen 1 plek sponsoren.
Oké. En waar kunnen mensen jullie vinden?
Beste is denk ik op Facebook, We Help Paws. Ja. En je kunt ons ook vinden op de website, We Help Paws.
Oké. Nou, ik denk dat dat het belangrijkste is om even te noemen. Dat mensen jullie ook even gaan zoeken en even kijken wat ze zouden kunnen doen. Wat natuurlijk wel is dat er heel veel honden geadopteerd worden en dat ze ook daadwerkelijk naar Nederland getransporteerd worden. Stel dat iemand dat wil, werkt dat?
Ja, dat kan wel, theoretisch. Ik heb zelf een hondje uit het ziekenhuis meegenomen, omdat ik ook gewoon wilde uitproberen wat is al die administratieve romslomp dan waar iedereen het over heeft en hoe werkt het dan precies. Nou, het kost een bak met geld. Je moet rekenen op ongeveer €800. Het is een traject van 4 tot 5 maanden voordat je dat hondje hebt, in het gunstigste geval. En het kost mij ongeveer een week van mijn reis om het hondje van het ziekenhuis naar de luchthaven naar huis te krijgen. Dus het is een hele grote ingreep voor 1 hondje. Dus ja, het kan theoretisch wel, maar dat is niet zo simpel. Omdat het buiten de EU is, zijn daar heel veel regels aan verbonden. Ja, en dat maakt het gewoon voor veel mensen aantrekkelijker om een hondje uit Spanje of uit Griekenland of Roemenië te adopteren. En dat begrijp ik ook. Hè. Ik bedoel, alle hondjes hebben hulp nodig. Maar het is niet zo simpel om een hondje uit India naar Nederland te krijgen. Dan moet je het echt heel graag willen.
Oké, okay. Nou ja, het voordeel is, ik heb al 2 honden en inmiddels ook een hondje geadopteerd in India. En nou ja, goed, met mijn 2 honden is het wel eens gedoe. En een 3de hondje kan er op die manier heel makkelijk bij. Want ik hoef me geen zorgen te maken of ze ruzie gaan maken of het allemaal wel past. Het past helemaal prima. Ja. Jullie zorgen ervoor. En nou ja, ik doe daar een kleine bijdrage, lever ik om... Nou, het hondje happy te houden en bij jullie te kunnen laten zijn.
Ja, en je krijgt 1 keer per maand ongeveer krijg je een update hoe het met het hondje gaat en foto's. En je kunt ook altijd tussendoor vragen. Ik heb ook mensen die vragen iedere week hoe is het met het hondje. Dat mag, hè, dat is prima. Maar ja, dus je krijgt updates over hoe het met dat hondje gaat.
Ja, nou, ik denk dat dat ook heel leuk is. Dat doet me even denken aan... Nou, dat was een andere stichting die hebben hondjes ter adoptie. En ik geloof dat... Maar een BN'er, ik zal zijn naam gewoon even niet noemen, dat is wel zo handig. Ook zo'n hond heeft geadopteerd, of zelfs 2 of 3. En die zei, nou, ik verwacht niet dat ik elke maand of elk jaar een tekening van ze krijg. En toen dacht ik, ja, het is ook niet nodig om een tekening te sturen. Maar het is wel heel leuk als je ook daadwerkelijk af en toe even een teken van leven van het hondje ziet. Maar ik weet van jou dat je dat doet, want ik krijg regelmatig foto's. En ja, dat is toch gewoon heel bijzonder.
Ja, ja, weet je, ik wil zelf, omdat ik natuurlijk niet altijd in het ziekenhuis aanwezig ben, wil ik zelf ook altijd foto's en updates hebben van de hondjes. Dus ja, dan stuur ik die ook gewoon door naar de adoptanten. En het is natuurlijk ook zo, sommige hondjes liggen altijd op dezelfde plek en dan krijg je ja, iedere maand dezelfde foto's. Maar ik kan moeilijk tegen die hond zeggen, ja, nu wil ik eens een andere foto hebben. Ga maar eens een circus act doen, want dat is leuk voor de foto. Maar... Sommige hondjes zijn gewoon echt clowns en die vind je op alle plekken en allerlei houdingen. Ja, als je net zo'n hondje geadopteerd hebt, ja, dan heb je het geluk. Dan krijg je iedere maand hartstikke leuke foto's. Maar dat kan ik natuurlijk niet afdwingen.
Nee, nou het grappige van het hondje wat ik geadopteerd heb, Poeda, die zat in een of andere grote bak. Dat is een hele humoristische foto. Ik weet eigenlijk niet eens wat het was, maar ik heb geluk gehad daarmee.
Dat zijn hele grote betonnen ringen. En die hebben wij gekocht om plantenbakken van te maken. Maar we hebben er ook een aantal gebruikt om gewoon in het ziekenhuis neer te leggen. Hondjes vinden dat lekker om daarin te liggen met de rug tegenaan te liggen. Okay. Dat is een soort bescherming voor hun. Dat vinden ze heel fijn.
Nou ja, goed. Ik had het geluk dat ik zo'n foto kreeg. En moest er ontzettend om lachen. Ik denk, hoe krijg je dat voor elkaar? Nou, misschien is het goed dat je nog 1 keer even je Facebookpagina noemt.
Ja, dat is We Help Paws. Ja. We hebben ook een veilingsite en dat is veilingsite We Help Paws. Ja. En op die veilingsite zijn altijd die loterijen. Dus daar kun je ook loodjes kopen en kun je echt hele leuke prijzen winnen.
Okay.
Ik maak van mijn werk leuke dames en die verloot ik heel vaak op Facebook.
Ja, dus je kunt gewoon een aantal loodjes daar kopen. Dan kun je ook nog iets winnen, geloof ik. En dan uiteindelijk gaat dat geld daar naartoe.
Ja, al het geld van de loterij gaat daar sowieso naartoe.
Oké, en nou heb je ook nog af en toe, zag ik op social media, een dinertje.
Ja.
Kun je daar nog wat over zeggen?
Ja, dat doe ik 2 keer per jaar doe ik dat organiseren. Dus bij mij thuis. Dan kun je voor €17,50 kun je dan aan het diner deelnemen. Het is een 3-gangen diner. En dan krijg je ook nog 2 consumpties bij voor €17,50. En dat is altijd vegetarisch wat we serveren.
Mooi.
En ja, daar kun je je voor inschrijven. Maar het is wel een heerle, moet ik erbij zeggen.
Ja, het is een heerle. Nou ja, goed. Sommige mensen vinden het misschien heerlijk om een stukje te reizen. Er wonen ook toch nog mensen in het zuiden van Nederland. Dus dat komt wel goed, toch?
Het voordeel is eigenlijk van, ja, ik merk dat vroeger was het anders. Dan hield je grote verjaardagen en zo en dan ontmoet je mensen. Maar nu ontmoet je zelden eigenlijk mensen die je niet al kent. En bij ons komen natuurlijk dan mensen bij elkaar die allemaal een goed hart voor dieren hebben. Die zich niet kennen. En er ontstaan superleuke gesprekken tijdens die avond. Het is gewoon echt altijd heel erg gezellig.
Nou, fantastisch. Nou, ik blijf reclame voor je maken. Is het niet op de radio, dan is het op dit moment met deze podcast. Maar goed, dat zal niet de laatste zijn. Heb je nog iets toe te voegen? Iets wat ik niet gevraagd heb?
Nee, eigenlijk niet. Nee, ik denk dat we wel eens een beetje alles besproken hebben. Ja, het enige wat ik echt nog heel graag zou willen doen, dat is een oproep doen voor vrijwilligers. Dringen op vrijwilligers, echt, ja. Het is gewoon heel lastig omdat we niet in een toeristisch gebied zitten. En als je naar ons toe komt, dan zorgen wij voor gratis accommodatie. Overdag kun je ook bij ons mee eten. 'S Avonds moet je zelf voor je eten zorgen. Maar het restaurant in het dorp ben je ongeveer 80 cent tot 1 euro per avond kwijt om daar een diner te hebben. Dus dat is nog allemaal te doen. Maar je hoeft dus eigenlijk in principe alleen maar je ticket te kopen. En ja, reken op ongeveer 25 euro zakgeld per week.
Is het niet fantastisch voor jonge mensen die in de toekomst misschien iets met dieren willen, dat die een periode bij jullie zijn en kijken hoe...
Lopen.
Ja, fantastisch. En hoe lang wil je ze dan hebben?
Maakt niet uit. Ook, ja, voor een week is de reis misschien wat lang, maar al kom je een week, al kom je 3 maanden, dat maakt niet uit. En je moet bij ons niks en je mag heel veel.
Nou, fantastisch. Goed idee.
Ja.
Bij deze.
En het is heel erg leuk.
Ja, dus iedereen die bedenkt, ik zou wel eens naar India willen. Ik heb een groot hart voor dieren. En het idee dat het heel bijzonder is om eens mee te draaien in een ziekenhuis voor straathonden in India. Bij deze de oproep. Ik hoop dat er mensen gaan reageren.
Ja, dat hoop ik ook. Nee. En je hoeft geen medische ervaring te hebben. Hè? Dat is niet nodig, hè?
Nee, want wat verwacht je dat de mensen gaan doen? Toch helpen met schoonmaken, voeren... knuffelen.
We hebben personeel voor, die zijn er hartstikke behendig in en die doen dat helemaal prima. Maar gewoon hondjes knuffelen, hondjes wassen, puppen de fles geven, een speciaal hondje eten geven die heel langzaam eet en die gewoon wat meer aandacht nodig heeft. Een keer bij een hondje zitten die een infuus nodig heeft, die alleen is. Dat soort dingen. Gewoon leuke dingen.
Oh, wat heerlijk. Het klinkt geweldig. Nou, bij deze de oproep voor iedereen die dat wil. Ik zal dat als teaser bij de podcast zetten. En dan hoop ik echt dat er mensen gaan reageren die komen helpen.
Nou, dat hoop ik ook.
Nou, Patricia, ik vind dat jij fantastisch werk doet. En ik ga zorgen dat deze podcast de wereld ingaat om weer een klein beetje reclame te maken voor de fantastische stichting We Help Paws. En ik wil jou ook heel graag bedanken voor je tijd en voor het opnemen van deze podcast.
Heel graag gedaan en dank je wel voor het geven van het podium.
Nou, heel graag gedaan. Dank je wel voor het luisteren. Wist jij dat ik iedere donderdag tussen 5 en 6 het radioprogramma Hashtag Over Dieren presenteer bij Loe 105.5 FM? Tot slot zou ik je willen vragen mij te helpen om deze podcast onder de aandacht te brengen. Je kunt de podcast bijvoorbeeld delen op Instagram of Facebook, zodat je vrienden en volgers het ook zien. Hoe meer mensen zich bewust worden hoe bijzonder dieren zijn, hoe beter.